Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen wij het te lezen schriftgedeelte en het te zingen psalmen voor deze middag noemen. Het te lezen schriftgedeelte psalm 19. Psalm 19. Door te zingen psalmen psalm 76 vers 1 en 4. Psalm 131 vers 1, 2 en 3. Psalm 57 vers 5. De 10 geboden vers 1 en 8. Het te lezen schriftgedeelte psalm 19, door te zingen psalmen, psalm 76 vers 1 en 4, psalm 131 vers 1, 2 en 3, psalm 57 vers 5, de 10 geboden vers 1 en 8. We wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting sta ook in dit middaguur in de naam van de Heere der Heerscharen, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, vrede, barmhartigheid en vertroosting wordt die bij de aanvang geschonken en bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader, van Jezus Christus de Heere, in en door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Dat we ons samen zijn voort met het zingen van psalm 76 en daarvan het eerste en het vierde vers. Psalm 76 vers 1. God is bekend bij Juda's stam, waar hij zijn hoge zetel nam. Zijn naam is groot in Israël. In Salem staat op zijn bevel de hutte van die hemelkoning. Op Sion is zijn heilige woning. En het vierde. Gij, vreselijk zijt gij in het gericht. Wie zal bestaan voor uw gezicht? Zo ras uw mond het vonnis streek, uw oordeel van de hemel bleek. Toen vreesde de aarde voor uw ogen, toen werd ze stil door uw vermogen. Het eerste en vierde van psalm 76. schriftlezing, gemeente, in het middag u vindt u in het boek der Psalmen en daarvan de 19e schriftlezing in het middaguur, Psalm 19, voorafgegaan door de lezing van de 12 artikelen van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God en Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Amen. Een psalm van David voor de nobele zangmeester. De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt zijner handen werk. De dag, aan den dag stort overvloediglijk spraak uit, en de nacht aan de nacht toont wetenschap. Geen spraak en geen woorden zijn er, waar hun stem niet wordt gehoord. Hun richtsnoer gaat uit over de ganse aarde, en hun redenen aan het einde der wereld. Hij heeft in denzelve een tent gesteld voor de zon, en die is als een bruidegom uitgaande uit zijn slaapkamer. Zij is vrolijk als een held om het pad te lopen. Haar uitgang is van het einde des hemels, en haar omloop tot aan de einden derzelve, en niets is verborgen voor haar hitte. De wet des Heeren is volmaakt, bekerende de ziel. De getuigenis des Heeren is gewis, des slechten wijsheid gevende. De bevelen des Heeren zijn recht, verblijdende het hart. Het gebod des Heeren is zuiver, verlichtende de ogen. De vreze des Heeren is rein, bestaande tot in eeuwigheid. De rechten des Heeren zijn waarheid, tezamen zijn zij rechtvaardig. Zij zijn begeerlijker dan goud, ja dan veel fijn goud. En zoeter dan honing en honingzeem. Ook wordt uw knecht door denzelfde klaarlijk vermaat, in het houden ervan die is grote loon. Wie zou de afdwalingen verstaan? Reinig mij van de verborgen afdwalingen. Houd uw knecht ook terug van trotseden. Laat ze niet over mij heersen. Dan zal ik oprecht zijn en rein van grote overtreding. Laat de redenen mijns monds en de overdenkingen mijns harten wel behagelijk zijn voor uw aangezicht. O Heere, mijn rotsteen en mijn verlosser, tot zover.
Verroot moeder ons voor het heilige aangezicht des Heeren en een gemeenschappelijk gebed. Bij ons, Heere, wordt alleen gevonden de ledigheid, de leegheid en de dwaasheid. Bij u is de volheid en de heerlijkheid en de volmaaktheid. En die twee kunnen nooit samen gaan. Daar ligt een afgrond tussen. Heere, en het zou nou recht zijn als ge die afgrond zou laten bestaan. Maar daarin schittert uw eeuwige zondagsliefde, dat ge nog een weg hebt gebaand. Vanuit uzelf, naar die ziel die daar ligt in zijn naaktheid en verdoemelijkheid. Heere, nog een weg gebaand in de zoon van uw liefde, die ravijn van straflijden is doorgegaan, opdat er voor zijn volk zou zijn een vrij pad, een verse en levende weg, hij zelf, om weer tot u en uw gemeenschap te kunnen komen. Heere, dat is het heilige evangelie. En dat u nog van zondag tot zondag laat uitgaan. Ook te midden van dit volk. Heere, maar dan komt er toch ook een bange vraag. Waar zijn dan de vruchten? Heere, waar zijn dan die noodzakelijke veranderingen? Waar is die waarachtige bekering ook onder ons? We kunnen zo elkander aanzien, ook in de kerk. Bij het ingaan en uitgaan en ook tijdens de dienst. En dan rijst wel eens de vraag op. Hoe zou het nou met die ander zijn? Hoe zou het nou met ons samen zijn op weg en reis naar die grote eeuwigheid? Heer, en dan is het waar. Dan hoeven we niet naar anderen te kijken. De vraag onszelf te stellen zal toch zijn waar het op aankomt. Maar ach, in het geheel zal het toch ook een vraag moeten zijn. Of er nog wat gebeurt dat eeuwigheidswaarde heeft, ook in ons midden. En dan wordt het wel eens geklaagd, wat is het stil. En dan wordt het wel eens gezegd, er wordt niks gehoord, maar dat zal nog niet beslissend zijn. Want dat kan ook met eerbied gesproken aan onze ogen liggen. Onze opmerkingsgaven. En die is ook niet zo erg groot. Maar wat we niet moeten horen, dat horen we. En wat we moeten horen, dat horen we niet. Maar heren, het neemt niet weg dat toch door de bank genomen het stil wordt in ons land. Er is rumoer genoeg in de wereld. Die maakt steeds meer leven, steeds grotere mond tegen u en tegen de hemel. Maar in de kerk, en daar gaat het toch over ons ook vanmiddag. Hoe staat het er daarmee? De vraag wordt wel eens gesteld op huisbezoek. Hoe staat het met uw ziel op weg en reis naar die grote godsontmoeting? Maar iedere keer als uw woord open gaat, is er ook huisbezoek. Eigenlijk 24 uur per dag zoekt u, Immanuel, zoekt u toch het verlorene? Dat is dacht bij u altijd aan de orde. Wat vindt ge dan ook in Vriezenveen? Heren, met eerbied gesproken, mogen we het u vragen, hebt ge nog wel eens eentje opgeraapt. De laatste tijd hier in ons midden. En daar zal het over gaan. En dat zal die ziel toch weten, Heren. Geef toch dat wij eens mogen verstaan wie u bent en wie er tot ons spreekt. We hebben samen gezongen. Psalm 76. Wat een zaak. Dan mag die dichter iets inkomen in uw spreken. De verschrikkelijkheid van uw vonnis. En dan zegt die man daar. De aarde werd stil. Toen gij vonnis sprak. Ter hoge vierschaar wijd getraind. Aarde wordt stil en wij. Als het vonnis wordt afgekondigd. Als de wet wordt gelezen iedere zondag. 10 geboden, 10 hamerslagen. 10 eisen die we nooit kunnen volbrengen. 10 maal het doodvonnis genomen. Gij zult niet echt breken en we echt breken wel. We breken niet anders. We breken de echt, we breken alle gemeenschap. Gij zult niet stelen, we doen niet anders. Hamerslagen. Maar wie schrikt erop? Wie roept het uit? Dodelijk gewond. Heren, nu staan we ook vanmiddag. De orde van de catechismus althans voor de derde. Voor de 10e maal bij de geboden stil. 10e gebod. Gij zult niet begeren. Dat horen we iedere zondag. En ook van dit gebod vraagt u eenmaal rekenschap. Wat heeft het u gedaan en wat heeft het u gezegd? Wat heeft het teweeg gebracht? Al die geboden samen, verslagenheid en verbrokenheid teweeg gebracht. Zal het toch zo omgaan? En daarom gelieve u nog in dit middaguur af te dalen. Om met dit woord tot ons te komen als een zwaard. En nog eens te treffen. Heren, te treffen, dodelijk te treffen. Op wat er is wat gehoord zal worden. Want als iemand dodelijk getroffen wordt, dan wordt dat in de hemel vernomen. Want dan gaat er een schreeuw op uit dat verbroken, geslagen, verwonde hart tot u. Dan wordt het ook aan de andere kant stil in zijn hart. Stil voor een heilige God. Dan gaat ook de mond op slot. Heer, in al die zaken zou het gedien nog willen uitrichten in ons midden. Dat ze niet alleen besproken worden, maar ook beleefd worden. En dat er hier nog stof mag zijn. Voor de engelen tot verheerlijking van uw naam. tot blijdschap over zondaren die niets meer verder kunnen, die stilgezet worden en omgekeerd en teruggeleid worden. Heren, opnieuw een gebod, opnieuw een hamerslag. Wilt u het panzer van onze ziel wegnemen waar we al die hamerslagen mee opvangen? Wilt u de muur neerhalen waar we altijd op wacht staan om u en uw woord buiten te houden? Wilt u al die poorten innemen, hart, oog en oor, alles, zodat er zou komen een blijde inkomst en van daaruit een blijde toekomst voor onze zielen? Wilt u ons daarin dan ook gedenken nu u voor de tweede maal ons hier samen hebt willen brengen op deze dag aan u gewijd en geheiligd. Een rustdag om naastig tot de kerken Gods te gaan. Om ijverig te zijn in de dingen van de eeuwigheid. Om onderwijzer te worden in wat er wezenlijk toe doet als het gaat om eenmaal u onder ogen te komen. Geef daartoe te spreken, geef daartoe te luisteren hier, in de kerk, maar ook thuis, waar we ons ook bevinden. Mag ook alles vanmiddag met de orde geschieden. En dat is niet alleen de orde, Heere, dat hier geen inbreuk zal worden gedaan op onze rust, geen huisvredebreuk, maar dat ook die orde er mag zijn van het heil in de voorstelling van de weg die u houdt met uw kinderen. Maar Heere, dat het ook een waarheid mag zijn en mag worden. Dat er ook een ordelijke bekering mag worden gevonden onder ons. Niet een die wij zelf uitwerken, wat veranderingen, wat omkeringen, wat toewendingen, wat opsieringen en al wat iets meer zijn. Maar die goddelijke orde van de waarachtige bekering, hoe groot mijn zonde en schuld en mijn vervloeking is. Maar ook hoe ik daar niet over kan spreken. Maar hoe ik daar nou eens verlost van mag worden. Verlost mag worden van dat allergrootste kwaad. En gebracht mag worden tot het allerhoogste en eeuwig goed. En hoe ik zulk een dankbaar wezen zal worden zoals u dat vraagt. Zulk een dankbaar wezen die nou zijn bestaan alleen nog maar vindt daarin dat hij u groot mag maken. Dat zij u alleen mag bedoelen. De waarachtige dankbaarheid zich in u kwijt te lieven om u eeuwig over te houden. Die stukken, die orde, dat ze mogen leren dat het zo ordelijk mogen toegaan. Ook onder ons. Weer alles wat uw woord in de weg staat, wil ook van binnen al die tegenstemmen tot zwijgen brengen. En verschaf u ook in het midden van deze gemeente gehoor. Op wat er nog wonderen zouden geschieden. En er nog van gesproken zou mogen worden. Ik zal u vertellen wat God gedaan heeft aan mijn ziel. Want die kunnen wel wat vertellen. En die raken daar niet over uitgesproken. In die grote eeuwigheid zal dat eeuwig hun hart vervullen. Eeuwig zingen van Gods goede tierenheim. Geliefd u ons zo nog te bearbeiden. Door woord en geest. Tot de lof en prijs van uw heilige, nooit genoeg volprezen naam, in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. Aan de orde van behandeling is de 44e zondagsafdeling van de Heidelbergse Catechismus. De vraag en antwoorden 113, 114 en 115... Zondag 44. Vraag en antwoord 113. Wat eist van ons het tiende gebod? Antwoord: dat ook de minste lust of gedachte tegen enig gebod Gods in ons hart nimmer meer komen. Maar dat wij te allen tijden van de ganse harte aller zonden vijand zijn en lust tot alle gerechtigheid hebben. Vraag en antwoord 114. Maar kunnen degenen die tot God bekeerd zijn deze geboden volkomen? onbekomelijk houden? Antwoord: nee, zij, maar ook de allerheiligsten, zolang als zij in dit leven zijn, hebben maar een klein beginsel deze gehoorzaamheid. Dan zo, dat zij met een ernstig voornemen, niet alleen naar sommigen, maar naar al de geboden Gods beginnen te leven. Vraag en antwoord 115. Waarom laat ons dan God al zo scherpelijk de 10 geboden prediken, zo ze toch niemand in dit leven houden kan? Antwoord: eerstelijk opdat wij ons leven lang onze zondige aard hoe langer hoe meer leren kennen, en des te begeeriger zijn om de vergeving der zonden en de gerechtigheid in Christus te zoeken. Daarna, opdat wij zonder ophouden ons benaarstigen en God bidden om de genade des Heiligen Geestes, opdat wij hoe langer hoe meer naar het evenbeeld Gods vernieuwd worden, totdat wij tot deze voorgestelde volkomenheid na dit leven geraken. Tot zover de lezing van zondag 44, met name dus over het 10e gebod: gij zult niet begeren. En zondag 44 bepaalt ons dan bij een drietal gedachten. In de eerste plaats de eis van het 10e gebod van de wet des Heren. De eis van het 10e gebod van de wet des Heren. Ten tweede bij de onmogelijkheid van de volkomen vervulling van de wet des Heren. De onmogelijkheid van de volkomen vervulling van de wet des Heren. Als derde, de noodzaak van de prediking van de wet des Heren. Dus allereerst de eis, dat betreft dan het 10e gebod. En voorts de onmogelijkheid, dat het gaat om het volkomen houden van al de geboden. En de noodzakelijkheid van de prediking, nochtans van die geboden eis, onmogelijkheid en prediking, de noodzaak daarvan. Eis, onmogelijkheid en noodzakelijkheid. De drie gedachten in de prediking van dit middaguur, uitgaande van het 10e gebod en de uitleg daarvan in zondag 44. Zingen wij van Psalm 131, het eerste, tweede en derde vers: mijn hart verheft zich niet, o Heren. Mijn ogen zijn niet hoog, ik wandel niet in hetgeen te groot, te vreemd is voor uw gunstgenoot. Twee, heb ik mijn ziel niet stilgezet en mij verloochend naar uw wet, gelijk het pas gespeende kind zich stil bij zijn moeder vindt. Drie, mijn ziel die naar de vrede haakt en het morgend ongenoegen wrakt, is in mij als een kind gespeend en heeft zich met uw wil vereend, verenigd. 1, 2 en 3 van Psalm 131. Allereerst de eis gesteld in het 10e gebod. Gij zult niet begeren iets dat van uw naaste is. Nu is huis of vrouw, dienstrecht, dienstmaagd of ezel. Niet iets dat van uw naaste is. Dat is de eis. Dat moet dus. En ik denk dat het goed is om dat te benadrukken. Dat zou niet nodig moeten zijn. Het is duidelijk. Gij zult niet, dat is de eis, dat moet dus gebeuren. En dat ik dat zo nadrukkelijk zeg, heeft twee redenen. Er zouden er wel meer te bedenken zijn, maar laat ons daartoe ons beperken. Twee redenen. In de eerste plaats horen onze kerk en onze gezinten vaak onmogelijk. En daarmee denkt men zich van die eis te kunnen ontdoen. Onmogelijk dus. Dan laten we dat gebod gewoon liggen. En de andere kant, dat het onnodig zou zijn. Dat zijn dan mensen, kinderen die bekeerd zijn of zich daarvoor houden. En die zeggen dan, heeft de wet afgedaan, dan is er geen moeten meer. De een zegt onmogelijk en daarom laat ik het liggen. En de ander zegt onnodig en die laat het ook liggen. Nou laten we het natuurlijk allemaal liggen, laat dat duidelijk zijn. Maar dat neemt niet weg. Dat het er wel staat. Het is een eis, het moet. Het is een bevel. En, dan komen we bij het punt waar het om gaat. Het is Gods recht. En dat vergeten al die lieden. En dat is nou precies het punt waar het om gaat in de waarachtige godsdienst. Om dat recht van God. Het gaat er helemaal niet om wat ik kan. En wat ik wil. En wat ik nodig acht enzovoort enzovoort. Het gaat om het recht van God. Hij heeft recht op uw volkomen gehoorzaamheid. En ik heb nooit gelezen dat God van het recht afstand heeft gedaan. Dus u laat het staan. Gij zult niet begeren. Een gebod. Nog één ding voordat ik verder ga. Ik denk zo. Misschien dat er iemand zegt. Ach nee, maar luister eens. Als je bekeerd bent. Dan is er geen gebod meer nodig. Dan is het een verzelfsheid. Het gaat vanzelf. Als je bekeerd bent. Is er geen gebod meer. Dan verzoek ik u. Om toch eens te kijken. In de eerste hoofdstukken van de Bijbel. Merkwaardig. Daar is de mens geschapen. Goed. Hè? Dat betwijfelt u toch ook niet. Goed. En is daar geen wet? Was hij niet gewillig? Was liefde geen vanzelfsheid? Jazeker. En toch een gebod. Geboden zijn ook om te openbaren wat een mens niet weet. Dat hoort ook bij de omgang van God met zijn volk. En er staat er wat een mens mag eten. Maar ook waar hij vanaf moet blijven. Een mens in de staat der rechtheid. Ook daar zijn de geboden als uitingen van het wezen Gods. En het recht van God. En daar gaat het om. En die dat niet geleerd heeft. Ja, die zegt ook zulke dingen. Maar wie het geleerd heeft. Wat het recht Gods is. Die zal ook nooit meer zeggen. Dat dat gebod niet geldt. Gij zult niet begeren. Dit gebod gaat heel diep. Tuurlijk, in de voorgaande geboden is er ook al genoeg gezegd van wat wel en wat niet mag. Maar hier wordt het hele innerlijke wezen aangesproken. Heel de binnenkant van je bestaan, om zo te zeggen. En waar gaat het nu uiteindelijk in dat tiende gebod op? Om wel hier, omdat het hele leven, het hele innerlijke leven ook gericht zal zijn op God. Vervuld zal zijn van God. En daarom kan er ook geen plaats zijn voor de zonde. Voor het begeer van wat dan ook buiten God in Christus. Dat is de scherpte van dit tiende gebod. Alles gericht op, ook het innerlijke leven, op God alleen. 131. Als een kind dat tevreden is gesteld, dat gedronken heeft, dat verzadigd is, dat stil is, zo verenigd met Gods wil. Het begint hier al. Zal straks er eeuwig zijn. Wat dat is. Ach, ik las een voorbeeld. Het is maar een voorbeeld. Maar ach ja, toe. Van Bernardus van Clairvaux. U kent hem wel. Die abt van het klooster in Clairvaux. Bekend om zijn bijzondere preek over Hooglied. Al zou ik er niet alles uit overnemen. Deze Bernardus van Clairvaux, zo rond 1100, hij is 1153 gestorven. Deze Bernardus van Clairvaux ging op een zekere dag naar een vriend in Chartreux. En onderweg, en dat was toch een behoorlijke reis, kwam hij langs het meer van Lausanne en de mensen die bij hem waren, die wisten later te vertellen dat hij heel de reis niets had gezien van dat meer. En toen hij aankwam bij zijn vriend en die hem te kennen gaf dat het hem zeer verbaasde dat Bernardus van Clairvaux op een paard reed dat zo schitterend en rijk was opgetuigd, verwonderde Bernardus zichzelf er ook over. Maar dat had hij helemaal niet gezien. Een paard zo rijk opgetuigd, dat hoort niet bij een eenvoudige monnik, die toch het armoedeideaal mag koesteren. Maar zo gespeend, zo van alles afgetrokken, niet eens gezien de schoonheid van de natuur. En ook niet de rijkdom van het tuigage van dat paard. Dat is een voorbeeld hoe iemand, als het ware, losgemaakt kan zijn. Helemaal opgeleid kan worden in andere zaken. Dat heeft deze man wel leren kennen, mogen kennen. Als een kind, opgeleid in de deugden Gods. Verslonden bij ogenblikken in de liefde Gods. Niet eens weten waar je langs rijdt. Niet eens beseffen waarop je rijdt. Ja, dat is toch wel een grote zaak. Zou ik denken. En dat is nou een voorbeeld van wat dat nu is. De natuur is schoon. We hebben het gelezen. Het ruime hemel rond vertelt met blijde mond. Zo zingen we dat. Maar des Heeren wet nochtans. En wet betekent hier woord. Verspreid volmaakte glans. En daar had Bernardus wel iets van gesmaakt. Het had hem losgemaakt van al het andere, ook van de schoonheid van de natuur, waar de Heer ook in spreekt en zich in vertoont. Zeer zeker wel. Geliefde tiende gebod, het gaat dus om de gerichtheid van ons gehele bestaan op God alleen. Daar ligt de scherpte, op God alleen. Niets begeren dan Hem te kennen. Niets begeren dan Hem lief te hebben. Zijn gerechtigheid. Zijn geboden te doen. En daarom zegt de catechismus, een vijand van alle zonde. Een vijand van alle zonde. En dan moet er zelfs niet meer de minste lust zijn of gedachte tegen enig gebod van God. Nou, gaat dat diep of niet? Vijand van alle zonde, van harte, van harte. een afkeer hebben. Ik heb een afkeer van die zonde en van die gruwel. Niet de minste gedachte om iets te nemen wat je niet toekomt. Om iets te houden wat je af moet staan. Niet de minste gedachte of lust om dat ander en die ander te begeren. Geen sprake moet daarvan zijn. En alleen maar lust hebben tot God en zijn gerechtigheid. Dat is wat goed is. Om niet te nemen maar te geven. Om niet te lasteren maar goed te spreken. Lust om dat alles en nog veel meer te doen. Daar gaat het om. Volkomen gerichtheid op God en zijn gerechtigheid. Dus wat goed is in Gods ogen. En dat met lust en liefde en ijver te doen. Daarover gaat dat 10e gebod. De eis van de liefde. Hoort u dat? Want God is liefde. Dat is de eis van de liefde. En weet je wat de liefde is? Die is niet veel eisend. Maar de liefde is alles eisend. Alles eisend. Want God is liefde en eist alles voor zichzelf op. Hij heeft ook alles om zichzelf geschapen. Nou, daar gaat het om. Heel die innerlijke gesteldheid. Uw wil op God gericht. Daarom nogmaals vijand van de zonde. Daarom nog niet de minste lust of gedachte tegen Gods gebod in. Daarom alleen maar lust tot de Heere en zijn gerechtigheid. En dat is ook waarachtige bekering. Dat er een lust komt tot wat vroeger een last was. En dat het een last wordt wat vroeger de lust was. Dat is bekering. Ik zou het zo kunnen zeggen, geliefden. Waar het hier in dit 10e gebod om gaat, wat de eis is. Weest gijlieden volmaakt. Volmaakt. Weest gijlieden volmaakt. Gelijk uw Vader die in de hemelen is. Volmaakt is. Dat is de eis. Volmaakt zijn in de liefde tot God die liefde is. Volmaakt zijn als God volmaakt is. Dat is de eis. Dat gaat diep, hè. Alles opeisend. Er is wel eens gezegd, het 10e gebod staat als het ware op wacht aan het einde van de 10 geboden. Dat is een soort wachtpost. Wat betekent dat? Een soldaat op wacht, dat weet u wel. Wat dat betekent. Zo staat als het ware, het is een voorbeeld hoor, het 10e gebod op wacht. En wie worden er dan opgewacht door dat 10e gebod? Al diegenen die dachten door de mazen van de wet te kunnen gaan en te ontsnappen. Die zeggen met die rijke jongeling, ach, al die geboden heb ik van jongs af aan gedaan. Mijn ouders geëerd en ik is gestolen enzovoort. Nou ja, dan weten we allemaal wel dat de 10 geboden, als ze geestelijk verstaan worden, stuk voor stuk, nooit één zondaar die toelaten om te zeggen. In waarheid, dat kan niet. Maar goed gezout kunnen zeggen ook vanmiddag, ik zit in de kerk, ik heb het allemaal gehoord, ik heb nooit echtbreuk gepleegd, ik heb niks gestolen, je kunt er nog een eind in komen. Dat is natuurlijk allemaal niet waar, maar goed, een mens kan zich behoorlijk bedriegen. Maar dan komt hij hier bij het 10e gebod en hier is het echt uit. Hier is het echt uit. Vriend, ga heen en verkoop dan alles wat je hebt. En geef het de armen. Nou, kom dan maar. En degene die hier zit en denkt alles gedaan te hebben. Heel uw innerlijk bestaan op God gericht. 24 uur per dag als dat gespeende kind. Vol van God. Verzadigd met zijn goddelijk beeld. Nee. Geliefden, we gaan nog wat dieper. Dat 10e gebod, waar heeft dat nou betrekking op? En dan gebruik ik maar een voorbeeld als u dat goed vindt. Om dat duidelijk te maken. Ik heb het al aangeduid. Ons innerlijke leven. Die innerlijke gezindheid. Daar gaat het over. En dat zouden we zo kunnen voorstellen vanmiddag. Ik gebruik een paar beelden. Een beeld wat u wel kent denk ik. Hè? Grondwater. Wel eens van gehoord? Grondwater. Kinderen, als je het niet precies weet. Vraag het maar je ouders straks thuis. Dan kunnen je dat wel vertellen. Onder de grond bevindt zich water. Grondwater. En als je nou een put slaat in de grond, dan verzamelt zich dat grondwater in die put. En dan neem je een emmer en dan kun je dat water zo naar boven halen. Dat is een beeld wat ik hier vanmiddag in uw midden neerleg, aangaande ons innerlijk leven. Dat is vervuild grondwater. Heel mijn bestaan is een verdorven en verdoemelijk bestaan. Dat is mijn zondige geaardheid. Grondwater, vervuild grondwater. Daar is een put. Het geheel van mijn gedachten en verlangens en gevoelens en wensen. Daar krijgen die zondige begeerlijkheden een bepaalde vorm van dat willen hebben, dat willen bezitten, die benadelen, daar mijn eigen haan koning laten kraaien. Er is grondwater, dat krijgt vorm, bepaalde gedachten, wens. En als het naar buiten komt met het emmertje naar boven wordt gehaald, is het een daad, de diefstal, de echtbreuk, de laster. Er is een zondige aardheid. Die krijgt vorm in bepaalde verlangens, begeertes en gedachten. En die breken uit in zondige daden. Daar hebben we het vanmiddag over. Een ander beeld. Dat u ook wel kent, denk ik. Van de zee. De zee. De zee. U staat bij de zee en u ziet daar die uitgestrekte watervlakte. Prachtig mooi. En dan ineens dan steekt er storm op en dan wordt dat een woeste watermassa. Als een dier die het land bespringt en ook in ons land grote stukken heeft weggeslagen. Die kalme zee een beest geworden. Dat dood. Dat is mijn innerlijk bestaan ook eens een ander beeld. Ligt daar zo rustig, maar dan opeens dan kan het zomaar de kop opsteken. Als een woeste zee alles wegslaan. Er wordt een keurige, nette huisvader in ene keer een lustmoordenaar. Dat wilde beest van binnen. Die verdorven grond. Dat vuile water. Er zijn zoveel beelden, maar het gaat steeds om datzelfde. Laat ik het maar zo even vasthouden. Dat woeste beest slaapt nog wel eens. Maar dan wordt het wakker en ach. Soms kan het doorbreken in vreselijke zonde. Hier van binnen zijn ravijnen. Vol van kwaad wat zomaar kan doorbreken. Macht in de afgrond liggen ze te sluimeren. Maar kunnen zo de kop opsteken en een vreselijke schade toebrengen. Dan zegt de burgerlijke rechter als dat gebeurt. Die nette huisvrouw die opeens haar kinderen vermoordt. En zit dan maar hier in die ravijnen van het hart. Zegt de rechter op grond van adviezen van een of ander instituut, niet toerekeningsvatbaar. Niet toerekeningsvatbaar. Maar dat zal God nooit zeggen. Dat valt, dat beest van binnen valt onder het tiende gebod. Niet toerekeningsvatbaar, jawel. Ten volle. Gij zult niet, daar ligt een monster van binnen, een en al begeert. Dan vorm krijgt het in lust tot stelen, roddelen, lasteren en zoveel meer. Nog één beeld, een monster met heel veel koppen. Dan steekt dit, dan steekt dat de kop. Genoeg om u duidelijk te maken waar het over gaat. Beest, vervuild water. Dat valt onder Gods gebod. Dat moet er ondergebracht worden. Er mag niet de minste lust op begeerte zijn. Zo radicaal. Lust alleen tot God. Wie heeft lust de Heere te vrezen? En alle gerechtigheid. Het goede. Met betrekking tot God en de naaste. Het beest van binnen komt onder het gebod. Gij zult niet begeren. Dat monster van begeerte wat daar schuilhoudt in de ravijnen van mijn bestaan. Geliefde, En u heeft het al gezegd, dat is onmogelijk. Dat heeft u al gezegd voor uzelf. Hè? Dat is onmogelijk, dat brengt ons op onze tweede gedachte, inderdaad. De vraag wordt dan ook gesteld, maar kunnen degenen die tot God bekeerd zijn deze geboden volkomen houden? Let u erop. Kunnen degenen niet alle mensen, maar die tot God bekeerd zijn? Want wij zijn wel, geliefden, in het derde stuk van de catechismus. Over de waarachtige dankbaarheid. Dat geldt alleen degenen die door God en tot God bekeerd zijn. Over de onbekeerde spreken we niet, spreken we wel. Want we hebben alle mensen op het oog, ook vanmiddag. Ook dat gebod, gij zult niet, mag toch ook voor u, moet ook voor u onbekeerde medereiziger, moet toch zijn een hamerslag die u velt, die u doet uitroepen, een en al begeert. Tot alles wat u verboden heeft, behalve begeerlijk, tot u, dat tot schuld. Mag dat zo worden? Dat tot schuld geworden. Gaat hier toegespitst op Gods kinderen. Of die dit dan kunnen, wat God in dat tiende gebod eist, wat hij in al de geboden eist. Kunnen degenen die tot God bekeerd zijn deze geboden, en u ziet, hier gaat het dus verder dan alleen het tiende, al de geboden volkomenlijk houden. Dat tiende, we zeiden zo, staat op wacht om al diegenen die dachten door de mazen van de wet te kunnen glippen, alsnog een halt toe te roepen, een goddelijk halt, tot hiertoe en niet verder. Eén gebod overtreden stelt u schuldig aan de ganse wet en maakt u verdoemelijk voor God. Dat is de prediking van de wet tot de verdoemenis. En daar zal het over gaan, mijn vrienden. Dan zegt de mens in een, wee mij, ik heb gezondigd. Maar nu, Gods kinderen, onmogelijk. God blijft eisen. Hoort u, ziet u, catechismus zegt dat ook. Blijft eisen. Niet zo van de wet heeft u afgedaan. Deze. Maar valt u het op hoe dat hier staat? Daar wil ik toch even bij stilstaan. Kunnen degenen die bekeerd zijn, tot God bekeerd zijn? En dat is heel belangrijk om het zo te verstaan. Vroeg dat vanmorgen zo even over de afsnijding. Mens die afgesneden wordt van de eerste Adam, overgezet in de tweede Adam. Het moet wel een echte afsnijding zijn. Want ja, dat weet u, een mens ligt open voor zoveel inbeelding. En hij kan wel iets ervoor houden wat het voor God helemaal niet is. En dan is het zo van belang om ook dit woord te lezen. Tot God bekeerd. Wat is dan die bekering waar de catechismus hier ook op doet? Laat ons ook dat kort mogen voorstellen, ook vanmiddag geliefden. Wat is dan die bekering? Het eerste. En de bekering, dat is de beleving, ik ben zonder God. Daar begint het mee. Zonder God. God missen. Vanwege de zonde die scheiding maken tussen God en mijn ziel. Dat is het eerste. Zonder God. Dan wil een mens, het is u een en andermaal voorgesteld gemeente, terugkeren. Dat probeert hij zelf te doen in de weg van Gods geboden. En ik heb gezegd ook vanmiddag, hij is listig en hij gaat zijn best doen. En hij kan voor zijn gevoel het nog een eind brengen hoor. Maar natuurlijk gaat hij anders leven thuis. Gaat anders met zijn vrouw, man en kinderen om. Dat is waar. En al die andere dingen, die zullen ook niet meer zo zijn als vroeger. Zal best wel anders zijn belastingformulier invullen. Die zal anders met zijn buren opgaan. Die zal andere waarheid zoeken dan de leugenleer van vroeger. Daar kan die niet meer onderwezen. Dat is allemaal waar. Maar vroeg of laat loopt u toch aan tegen de radicaliteit van de wet des Heren, zoals ook vanmiddag is voorgesteld. Doe dat en gij zult leven, al de geboden Gods, ook dat tiende, geen enkele begeerte, dan alleen op God gericht. En dan valt u zondag. Waar valt u dan? Dan valt u onder God. Dus waar begint het mee? Zonder God. En als de mens uitgewerkt is, en het gaat zien dat het einde der wet gekomen is, dan recht verloren moet gaan, dan valt hij onder God. Eerst zonder God en dan onder God. Onder God, dat wil zeggen onder dat recht, dan recht verloren. En is dat waar of heb ik me dat maar voor? Heb ik me dat maar ingebeeld en de duivel me dat voorgehouden? Die duivel kan je ook wel wat voorhouden. Dat zal blijken. Het was eerst zonder God, toen onder God en als derde door God bekeerd. Als van mij alles afgesneden, dat kon nooit meer. Maar een goddelijk ingrijpen, die heeft dat deksel weggenomen. Die heeft in Christus het licht des levens geopenbaard en geschonken. Door God bekeerd. Met de Zoon van zijn liefde verenigd. Door God bekeerd. Dan komt het is op God gericht. Dat is die bloem die open gaat en open bloed naar God. Dat is het leven dat zich wendt, afwendt van de wereld en haar begeerlijkheden en toewendt tot God en zijn gerechtigheid. Hij is door God bekeerd en dan tot God bekeerd. Dit zijn ook de gangen, geliefden, dus zonder God, dan onder God. Door God bekeerd en tot God bekeerd. Dan gaat het niet meer om mij. We eten wat we drinken, wat wij doen en wat we laten. Het moet alles zijn tot de eer van God. Dat is het enige waar het om gaat. Dat is het brandmerk en het keurmerk. En dat maakt Gods kinderen tot keurlingen. Ze zijn gebrandmerkt door die eis van de liefde tot God en zijn gerechtigheid. Gebrandmerkt, ja. En geoormerkt, ja. Tot God bekeerd. Dat geeft een ander leven. Een ander leven. Het is mij steeds duidelijker geworden dat we ook daarin kunnen zien in wat voor tijd we leven. Er zijn nog wel mensen die verhalen kunnen vertellen van wat ze beleefd hebben. Maar vroeger waren de mensen die zeiden, kijk, die kent een ander leven. Daar kon je zien, het waren leesbare brieven. Daar komt nou dat nieuwe leven openbaar tot God bekeerd. God bekeert. En daar hebben we het over. Eerst zonder God, toen onder God. Door God en tot God bekeerd. En die worden geworpen op God en gaan straks eindigen in God, in God. Dat is de gang. God houdt met al zijn volk. En daar gaat het nu om. En nou is de vraag, zijn dan die echte kinderen van God in staat om al die geboden te houden? Antwoord nee. Klaar? Nee, niet klaar. Wacht even. Er staat niet volkomen. Gods kinderen tot God bekeerd, onthoudt u dat? Kunnen dat niet volkomen houden. Dat wat God van hen eist. Maar ze hebben wel, dus er zijn mensen die zeggen, zie, dat kan niet. Punt. Toegerekend de gerechtigheid en heiligheid in Christus. Stop maar, doe die catechisme, de Bijbel maar dicht. En al de brieven van Paulus. Nee. Kunnen niet volkomen houden. Maar hebben wel een beginsel. Van die gehoorzaamheid. En daaruit vloeit voort. Een ernstig voornemen. Om niet sommige maar al Gods geboden. Beginnen te houden. Dus we zijn niet klaar als we zeggen. Ze kunnen het niet. Ze kunnen het niet volkomen. Maar er is wel wat er vroeger nooit geweest is. Wat, en dan zegt de catechismus, een klein beginsel. Een klein beginsel. Nou, klein, dat begrijpen we allemaal. Het zal in dit leven nooit die volmaakte mens worden die die moet zijn. Nee, maar klein. En dat inken en tot zinken ieder ogenblik gereed. Maar dat is wel een beginsel. En dat woord beginsel, dat moeten we ook onthouden, geliefde. Dat heeft twee allerlei betekenis voor ons. Het is een beginnetje. U moet ergens beginnen, het eerste stapje, zeg maar. Hè? Een beginnetje. Maar in dat woord beginsel zit nog wat. Namelijk ook kiem. Of wortel. Dus Gods kinderen kunnen die wet niet volkomen houden, maar hebben wel een klein begin. Er is een beginnetje, dat was er vroeger niet. En dat is een beginseltje, dat is een kiem, dat heeft in zich het hele leven. Want kiemkracht is levenskracht. Dat heeft een worteltje. En dat worteltje, het is nog maar klein, dat gaat nu uit een ander grondwater vocht betrekken. Niet meer dat vervuilde grondwater van voorheen, maar de liefde Gods is in mijn hart uitgestort, zegt Paul. Uit die grote Godsrivier wordt Gods kind nou bediend. Dat is dat nieuwe grondwater. Uit die ongeschapen eeuwige God stroomt de Godsrivier. En er is zoveel, want de rivier God staat vol water. En wordt hij nou uit die volheid bediend? Ja, maar wel door middel van Christus. Dat is de put. Daar is een eeuwige Godsrivier. En die komt door Christus tot zijn kerk. Hij is de put waarin iets van dat goddelijke water voor mijn ziel zich verzamelt. Iets is niet gezegd met oog op de kleinheid of de geringheid daarvan, maar zoveel als die ziel nodig heeft. Dus uit die Godsrivier hier komt in de put Christus het water des levens, en daarom roept ook de bruid een hooglied, o fontein der hoven, put der levende wateren, ziet u wel. Dat is Christus. Dat is de fontein, dat is de put van de levende wateren. Van dat Godswater, van die Godsliefde, waarmee nou God zijn kinderen bedient. Hoort u de bruid? Die heeft er kennis van. Die heeft een worteltje dat uit die fontein wordt bediend, uit dat Godswater wordt bediend. O fontein der hoven, put der levende wateren. En dan komt er die uit Libanon stromen. Lebona, Libanon, dat is wierook. En dat ziet op de wierookheuvels, die eeuwige wierookheuvels van Gods heerlijkheid, van het hemels koninkrijk. Daar komt die Godsrivier vandaan. En door Christus komt het, nooit buiten Christus om. Door Christus komt het tot mijn ziel. Die goddelijke liefde, met Christus de liefde Gods geschonken. Nou is die Godsliefde het nieuwe grondwater en het verzamelt zich voor de ziel in die put die Christus is. En hij werpt er zijn geloofsemmer in uit om eruit te putten. Dus hij put het uit Christus. Uit hem als die wijnstok wordt hij bediend om nu dat beginsel van die gehoorzaamheid in dit leven te kunnen beoefenen. En straks ten volle te kunnen doen. De emmer van het geloof uitgeworpen in Christus. In de omarming van die zaligmaking. In de omhelzing van die borg. Wordt hem kracht verleend om nu de weg te gaan in Gods geboden. Zeer klein, maar het beginsel is er. Het worteltje is er. En het emmertje is geschonken om uit Christus te putten. Uit Christus te putten. Want, dat is een geloofsemmer, zeiden we, gelovig omhelzing. Zo betrekt hij de krachten uit Christus en worden die hem geschonken. Want nooit kan een mens buiten het geloof om God behagen. Maar uit het geloof hebben die werken die gedaan worden uit Christus waarde. En daarom zegt ook Johannes, hij heeft het ook gezien, en het is opgetekend daarvan, van die werken, die door het geloof zijn geschied, die uit Christus zijn ontvangen, gaan die werken mee naar de hemel, en de werken volgen met hem. Diezelfde Bernardus zegt, die zullen als planten rondom je staan, omringd door de goede werken die hier geschikt zijn, dat is waar. Die gaan mee, en die gaan mee. En de werken volgen met hem. Beginsel, dat begin, dat worteltje, dat nieuwe leven, de kiem die God geschonken heeft. Waarvan ook Job spreekt in dat 19e hoofdstuk, nadat de wortel der zaken mij gevonden wordt. En dat komt openbaar in een jagen naar de volkomenheid. Dat is een Bijbelse heiligmaking. Niet dat ik het al reden heb, maar ik jaag ernaar. Of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus gegrepen ben. Daartoe is hij gegrepen. Om weer in die dienst van God gesteld te worden. Om die liefdedienst eenmaal volmaakt te mogen beoefenen. Dat zal hier niet gebeuren. Want hier komt het niet verder dan het beginsel. Ook de allerheiligste, zolang zij in dit leven zijn, hebben maar een klein beginsel van deze gehoorzaamheid. Ze hebben het wel. Ze jagen naar of ze het ook grijpen mochten, waartoe zij gegrepen zijn. Om weer die volmaakte mens in Christus te wezen. Geliefde. En dat dat zo is. Kijk, en daar komt het nou allemaal in openbaar. Hè? Of een mens nou werkelijk is afgesneden. Maar dan ook terstond overgezet in Christus. En uit die godsgief hier bedient. Via het water dat zich verzamelt in de put. De put der levende wateren. In die fontein der hoven. Het blijkt ook uit dat ernstige voornemen. Zo komt dat leven openbaar in een ernstig voornemen. Al die woorden wegen hier, ernstig. Nee, met je ernst kun je de hemel niet verdienen, maar zonder ernst zal het ook niet gaan. Maar die hebben zoveel gewicht van de zondekennis gekregen. Dat ze niet meer lichtvaardig over zonde kunnen spreken. Die hebben iets gezien van wat het Christus heeft gekost. Hoe diep die doornenkroon in zijn gezegen voor je hoofd is ingedrukt. Iedere zonde trekt de kroon dieper in het gezegende voorhoofd van Christus. Daar volgt zondig niet goedkoop. Is een vijand van de zonde. Die verstaat het, o Heere, niet de minste lust. Er moest nooit meer enige lust op de zonde zijn. Die hebben zo'n wal van zichzelf als ze die lust nou weer gevinden bij zichzelf. Dat is een kenmerk van een ernstig voornemen. Dat wanneer het niet uitgevoerd wordt, er zo'n smart komt in het hart. Dat een mens zo onvergenoegd is met zichzelf. Zichzelf al wilde uitspuwen. Zo walgelijk. Een ernstig voornemen. Volmaakt naar al Gods geboden, niet sommige. Niet zomaar al de geboden Gods te leven. Ook daarin komt die ziel openbaar. Want er zijn mensen die gaan op bepaalde punten wel hun best doen. Die komen in het sociale leven wat meer openbaar. En die komen daar wat meer tot hun recht enzovoort. Maar al de geboden Gods. En daarom zei de Heer Jezus ook zo heel terecht. O vriend, heb je alles? Ja? Nou, verkoop dan alles maar. Verkoopt u alles maar. Kunt u alles vanmiddag weggeven? Ernstig voornemen om naar al Gods geboden beginnen te leven. Dan komen we in die strijd van geest en vlees. Vervuild grondwater en godswater. Dan komt daar die strijd tussen het beest van binnen in die ravijnen van mijn onvernieuwde gemoed. En dat lam dat daardoor het geloof woont, dat is de strijd waar het nu over gaat, geliefde. En in die strijd groeit ook het verlangen en de begeerte om eenmaal God volmaakt te dienen. Maar het begin is hier al. Een wonderschoon, geliefde, horen wij dat en dat willen we nu ook samen zingen in Psalm 57. Het vijfde vers, want wat staat er nou? Uw hand, o God, heeft veilig mij geleid. Ik ben gered. Ik ben gered. Nu is mijn hart bereid, daarvoor niet hoor. Een ongeredde ziel is niet bereid. Ooit tot eer van God te leven. Nu is mijn hart bereid. Het is bereid om u, mijn God, te loven. Nu wordt uw naam door mij met vreugd verbreid. Mijn psalmgezang klimt tot uw roem naar boven. Dat is het vijfde vers van Psalm 57. De laatste gemeente, de noodzaak van de prediking van de wet des Heren. Waarom laat ons dan God al zo scherpelijk de 10 geboden prediken, als het toch niemand in dit leven houden kan? Er worden 2 redenen opgegeven. 2. Waarom die wet dan toch zo scherp gepredikt moet worden? Eerstelijk omdat wij ons leven lang onze zondige aard hoe langer hoe meer leren kennen. En des te begeeriger zijn om de vergeving der zonde en de gerechtigheid in Christus te zoeken. Die wet moet gepredikt worden. Iedere keer als het gebod wordt voorgehouden, wordt u aangewezen. En dat is ten diepste ook waar het om gaat als wij zeggen, en ik heb het zo even nog gezegd, dat de wet gepredikt moet worden tot de verdoemenis. Wat betekent dat dan? Dat in die wet en door die wet een mens schuldig wordt gesteld. Maar ook na dat grote wonder der wonder, na die zaak, blijft die wet ook daarom nodig. Ook daarom nodig. Om meer en meer te ontdekken iedere keer weer aan dat grondwater wat er nog achter is gebleven. Dat andere water is er gekomen. Ja. Maar dat vervuilde grondwater is er ook nog. Mens kan wel eens denken dat hij ervan verlost is. Dat hij er overheen is getild. Maar dat is niet waar. Dat blijft erbij. Ook daartoe gaat de prediking uit. En dan is het iedere keer. En dat is nou de kracht van Gods wet en gebod. Gij zij die man. Wie was vanmorgen hier in de kerk nou die vrouw in de Eva? Wie was dat nou? Het goddeloze wicht onder het oordeel Gods gebracht. En als u dat niet bent, dan heeft u de wet en heb ik de wet ook nog nooit verstaan. Wat God eist en die eist zal voldaan worden en zo niet, dan ligt het oordeel op ons. Vervloekt is een iegelijk, dat is dat oordeel. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in het boek der wet. Alles wat erin geschreven is, om dat te doen. Iedere keer stelt die wet in schuldig, ontdekt aan de verborgenheid en de vuilheid van mijn bestaan. Die buitenkant ziet er nog wel eens aardig uit, maar die binnenkant wordt dan weer aan het licht gebracht, wat daar van binnen huist. En wie daar werken weer door met een heilzame schrik wordt bevangen, die vlucht, zegt de catechismus, tot Christus en zijn gerechtigheid. Eenmaal vergeven is voor altijd vergeven, zegt u. Ach, moet ik iedere keer weer horen. En in de dadelijkheid er weer van worden vergewist. Dat waar is, want als een mens werkelijk zondigt. En God gaat zich achterhouden. Dan zegt hij, dan is het nooit waar geweest. Dan kan het zo buiten hopen, zijn opnieuw buiten hopen. En dan drukt dat deksel, dan loopt de last zo op je ziel. Zeg, Heer, ik ben nog zo onbekeerd als ik nooit geweest ben. Dan weer de toevlucht te nemen tot de fontein van bloed, de bloedfontein. Dat die weer geopend mag worden, dat weer die zijde van Christus en die wonden in zijn handen en voeten open mogen gaan. En de vijf wonden gaan spreken, ik voor u. En hij verzekerd wordt, al uw zonden geworpen. O gedurig maar vluchten, niet zo Jezus dat uw bloed geeft voldoening aan het gemoed. Uit de bloedfontein bediend te worden. Dan liggen ze daar weer. Als des doodschuldige. Was en reinig mijn gemoed. Als de eerste vrucht. Als een steeds dieper buigen onder de eigen verdorven aard. En steeds meer vertoeven bij de bloedfontein. En dat is een godverheerlijkend leven. Vluchten. Tot hem. En tweede. Daarna, dat betekent als tweede, opdat wij zonder ophouden, zonder ophouden. Zijn nou van die woorden, die moesten ons toch zoveel te zeggen hebben. Wij zijn van het type van af en toe eens een keer. En zoals het uitkomt, maar hier, en dat is eigenlijk al meer gezegd. Dat is al radicaliteit van de evangelie, al de geboden. Altijd, altijd, binnen niet vertragen, ook hier weer. Zonder ophouden. Ons benaastigen, beijveren. En God bidden. En hier maakt al de catechismus de overgang van de geboden naar de gebeden. Bidden om de genade des Heiligen Geestes. Dus niet alleen door die wetsprediking steeds meer ontdekken aan de vuilheid van mijn bestaan. Om van daaruit de toevlucht te nemen tot de bloedfontein. Maar ook om daardoor als tweede meer en meer aangezet te worden tot dat gebed. Tot die smeekbeden om de geest des Heren. Om door die geest vernieuwd te worden. Meer en meer vijand van de zonde te zijn. Nog minder lust in alles wat tegen Gods geboden ingaat te hebben. Nog minder gedachten tegen enig gebod van God te gevoelen. Dus vluchten tot de bloedfontein. En vluchten tot de fontein des Geestes. Om door die geest bearbeid te worden. Naar het woord van Paulus. Veranderd te worden van heerlijkheid tot heerlijkheid. Als van des Heren Geest. Dat is meer en meer gelijkvormig gemaakt te worden. Aan het beeld van Christus. Om meer en meer zijn beeld te vertonen. Daartoe die wetsprediking ontdekken, dan word je steeds groter zondaar. En dan wordt dat aan de ene kant ook steeds onmogelijker. Steeds onbekeerder, steeds armer. Maar ook steeds meer vluchten tot de troon van Gods genade. Was, vernieuw en reinig. Maar ook dat gebed vergeet u dat niet. Om meer en meer dat beeld Gods gelijkvormig gemaakt te worden. Naar het evenbeeld van God. Arbeid te worden. Geliefde. En dat is het leven van Gods kerk. Aan alle andere begeerten gekruisigd te worden. Opdat die ene begeerte zou overblijven. Die ene begeerte. Gij zult niet begeren. Maar, zegt de Heer, gij zult wel begeren. Dat ene dat alleen begerenswaardig is. God. In zijn dienst. Eén begeerte blijft erover. Die ogenblikken mag dat hier wel zijn. Dat gespeende kind verenigd met Gods wil. Die ogenblikken verslonden in de liefde. Dan zegt David. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. Dat zal ik zoeken. Dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen. In het huis des Heeren om de lieflijkheid des Heeren te aanschouwen. En te onderzoeken in zijn tempel één begeerte. En die zal straks worden vervuld. Ik zal immer verkeren in het huis mijnes Heeren. Eeuwig onderzoeken de lieflijkheid. Eeuwig aanschouwen de zoetheid. Van dat lieve wezen, alle wezens. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Eén begeerte over te houden. Daaraan die bron gelaafd te mogen wachten. Tot in alle eeuwigheid. Amen. Heren, zo was het in de weg uw aanbiddelijke voorzienigheid dat we ook deze dag weer tweemaal naar uw huis mochten gaan. Heren, waar we mochten horen. En dat we het niet alleen gehoord hebben, maar ook verstaan dat het ook praktijk mag zijn wat onze toestand is. We hebben een ogenblik in uw oog mogen zien. Aflezen, die kleine goddeloze vrouw, dat monster dat ik zelf ben. Dat ligt onder de toren, maar weet het niet. Maar als u het gaat doen, heren, dat werk der bekering, dan zijn ze niet langer ongevoelig. Dan worden ze gewaar, de toren die op hun rust. En als daar het uur aanbrengt dat ze naar recht verloren moeten gaan. Heren, dan is het waar een ogenblik in zijn toren. Een ogenblik in zijn toren, maar een leven in zijn goedgunstigheid. Als die dierbare burg overkomt en weghoudt. Een inbrengt, een nieuw onderkomen, een nieuw leven. Alle dingen nieuw, een nieuw schepsel. Heren, de prediking is uitgegaan van het tiende gebod, van de prediking van de wet der Heren. En mag die ook ons daar brengen waar we toch moeten komen. Verloren hellewichten, rijp om weggestoten te worden. Verenigd, maar daar houdt u zich niet langer in en neemt ze op in teer erbarmen. In uw eeuwige godsliefde worden ze ingeleid en nooit meer uitgeleid. Heren, mag dat voor een ieder van ons praktijk zijn. Die kennis ons deel worden. En ook in die kennis te mogen nader worden onderwezen. Ja, meer en meer die kennis te mogen opdoen. Om straks voortgeleid te worden. Anders dan hier, maar ook daar voortgeleid te worden. In de ravijnen van uw eeuwige liefde. Gedenk ons als we weer naar onze huizen gaan of anderszins nog zaken hebben te doen. Zover die met deze rust- en sabbatdag te verenigen zijn. Heren, willen daarover nog uw gunst gebieden, onze zonden vergeven. En dat alles om Jezus willen. Uitgenade. Amen. 10 geboden. Slotzang uit de 10 geboden. 1 en 8. Het eerste en 8e van de 10 geboden. Mijn ziel herdenkt met heilig beven. En uw hart zal nimmer iets begeren. 1 en 8e van de 10 geboden. Leg dan uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heren zegene u en behoede u. De Heren doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.